Hilfe ist in den Namen des Herrn, die den Himmel und die Erde geschaffen heeft, die Treue houdt tot in der Ewigkeit en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, warmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. Wij zingen af nu uit Psalm 103, het eerste en het tweede vers. 103, vers 1 en 2. Loof, loof den Heer mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is, hem vrees. Loof, loof mijn ziel, den hoorder der gebeden. Vergeet nooit een van zijn weldadigheden, vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Loof hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. Het eerste en het tweede vers van Psalm 103. Uit het evangelie naar Lucas, het zevende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 23. Ik noem u Lucas 7, de versen 1 tot en met 23.
Nadat hij nu al zijn woorden voleindigd had en zijn aanhoren des volks, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zeker hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde, baarde hem ernstiglijk, zeggende, hij is waardig dat gij hem dat doet. Want hij is ons volk lief en heeft zelf ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen. En als hij nu niet verre van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden en zeide tot hem, Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zou inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf een niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met één woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebbende krijgsknechten onder mij. En ik zeg tot deze, ga, en hij gaat. En tot de anderen, kom, en hij komt. En tot mijn dienstknecht, doe dat, en hij doet het. En Jezus dit horende, verwonderde zich over hem, en zich omkerende zeide tot de scharen die hem volgden, ik zeg u lieden, ik heb zo groot geloof zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren en wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de krankendienstknecht gezond. En het geschiedde op de volgende dag dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen vele van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, en die een enige geboren zoon zijn moeder was. En ze was weduwe, en een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende, en werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar, ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken, en gaf hem aan zijn moeder. En vrezen beving hen allen, en zij verheerlijkten God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land. En de discipelen van Johannes boodschapten hem van al deze dingen. En Johannes, zekere twee discipelen tot zich geroepen hebbende, zond hen tot Jezus, zeggende, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een anderen? En als de mannen tot hem gekomen waren, zeiden zij, en Johannes de Doper heeft ons tot u afgezonden, zeggende, zijt gij die komen zou, of verwachten wij een anderen? En in die uren genas hij er velen van ziekten en kwalen en boze geesten. En vele blinden gaf hij het gezicht. En Jezus antwoordde zeide tot hen, en ga heen en boodschap Johannes weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt. Namelijk, en dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, den armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden.
Nu samen het aangezicht des Heeren zoeken en hem om zijn genade smeken. Lieve Heeren, mogen we onder het diepe besef dat we alleen van genade kunnen leven tot u naderen. U spaarde ons de week die voorbij ging. U deed ons wel. Uw goede zorgen waren over ons. Het heeft ons aan niets ontbroken. We hebben stof genoeg om met vreugde in het huis des Heren te gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Want Alles wat we van u ontvangen hebben aan leven, aan gezondheid en voedsel en kleding, en al uw trouwe zorgen over ons uitgespreid, dag en nacht, het waren onverdiende zegeningen. Stellen we ze tegenover onze ontrouw en zonde, en al het verkeerde en boze en dwaze dat in ons leven was, betuigen wij het voor uw aangezicht, het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. Het is alleen uw sparende goedheid, Heren, dat u ook vanmorgen de deur van uw huis weer voor ons opent, en dat wij ons neder mogen zetten onder uw woord als onder de dauw van de hemel. O God, geef ons dorstige harten naar uw gerechtigheid. Leer ons dat één zoeken, dat allernodigste, dat eerste, het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Want wij belijden voor u dat het ook in ons leven vaak zulk een sleur kan zijn. Wij zijn vaak zo behoefteloos. Dan gevoelen wij onze ellende nog wel en dan zien we wel dat het niet goed met ons staat. En dan weten we ook wel dat het anders moet zijn. Maar Heren, wij hebben dan geen lust om de weg tot die verandering te gaan. We zien ook vaak die weg niet. We zijn dikwijls veel te veel gebonden aan onze tekorten en verkeerdheden en zondigheden. Wij zien dan uw genade niet meer. Wij hebben geen zicht meer op het evangelie. Wij geloven metterdaad niet dat gij verlossen kunt. Dat gij dat ook wilt. Dat u ook nu nog bereid staat als even geleden om ons in al onze noden te hulp te komen. Dat gij nog diezelfde Jezus zijt, die toen u op de aarde was nooit kon nalaten u neer te buigen over het eenzame en over het zieke en over het ellendige en over degene die geen raad meer wisten. Heren, die hebben u gezocht en die hebben u getroost. En die hebben u onverdiend welgedaan. En daarin hebben u heerschappij gevierd over de dood. En daarin hebben u ons een profetie nagelaten dat zo het koninkrijk komen zou. Door macht van God. Door genade die voortvloeit uit de innerlijke beweging van Gods barmhartigheid. O Heren, mogen we ook onder die overweldigende indruk van die genade vanmorgen hier zijn. En dat we het zouden geloven voor het eerst of opnieuw. Dat gij toch machtig zijt en dat gij ons de weg kunt wijzen. En dat gij ons die weg wil doen gaan en dat gij zelf die weg zijt. En dat een dwaas daar niet op dwaalt en dat die weg niet te moeilijk is voor een arm verloren zondaar, omdat hij op die weg alles ontvangt wat hij nodig heeft om dat pad te bewandelen. O, doe ons zo dan als een kind van u afhangen. En willen in onze zielen dat oud vertrouwen weer schenken, opdat we al zo tot u mochten vluchten en ons aan u toevertrouwen. Gedenk u daartoe, allen die u niet kennen, die nog leven in de nacht, in de stikdonkere nacht, die het geloof niet hebben en die nooit buiten zichzelf gezien hebben, die nooit gesmaakt hebben dat er bij u waren en zijn milde handen en vriendelijke ogen, die nooit oprecht aan uw voeten gebogen hebben en nooit de zoetheid van die droefheid naar God hebben gesmaakt, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Heren, ach, uw hand is er toch machtig toe, ga ons niet voorbij. Ach, we zijn toch uw volk, o Heren, de stammen naar uw naam genoemd. Gij hebt ons toch naar uw naam genoemd en gij hebt het zegel van uw verbond tot een teken en zegel op ons voorhoofd gedrukt. En daarin heb u bevestigd dat u onze ondergang niet zoekt en onze dodelijke dag niet begeert, maar dat gij uw armen naar ons en naar onze kinderen uitbreidde. Ook naar onze kinderen, doe ze bemerken, Heren, dat u ook aan de deur van hun hart nog klopt. En dat u uw goddelijke werkzaamheden nog in hun ziel doet afdalen door uw heilige geest, opdat ze met ons mochten luisteren en hoge gedachten van u zouden krijgen, zodat ze tot u mochten gaan reeds als kind, om van u te vragen om een nieuw hart, om een ander leven, om uw lief te mogen hebben en de zonde te mogen haten en verlaten en van dezelfde vluchten. Ook onze jongens en meisjes, heren, in deze tijd, omring ze met uw genade. Laat ze zien dat er een goed is dat nooit vergaat. O God, dat ze niet mee zouden drijven op de brede en snelle stroom der zonde die afvoert naar de dode zee, maar dat ze als levende christenen staan zouden dwars tegen de stroom en tegen de geest van de tijd in, om te schuilen onder de banier van het kruis. Heere, geef u onze jongens en meisjes in zonderheid de moed om alleen te staan. Alleen op de scholen waar ze gaan, alleen op de werkplaatsen, alleen op het kantoor. Geef ze moed en laat ze daar uw naam belijden, gedachtig aan uw woord die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Opdat ze zo ook in het midden van dit krom en verdraaid geslacht nog tot een goed getuige, tot een goede reuk van Christus zouden mogen staan. Heere, gedenk ook aan allen die op uw naam hopen, die uw goede tierenheid kennen, die uw weldadigheden gesmaakt hebben en die waarlijk hongeren naar uw heil. Verzadig ze in uw bedehuis met het goed van uw uitverkorenen en mogen we echt gelukkig en blij zijn in uw gemeenschap, met die blijdschap die de wereld niet kent, die innerlijke blijdschap, die verheuging der ziel. Sterk zoal u al uw kinderen, heren. Gij weet in welke strijd ze zijn en met welke zonden ze te kampen hebben. Maar u weet ook hun verwachting en hun hoop. U kent hun verlangen naar u. Hun smachtend verlangen naar het leven dat uit u is, waarin verzadiging van vreugde is. Laat ook zo door u geholpen worden allen die ziek zijn, die in inrichtingen en gestichten verkeren. Laat ze uw hulp mogen ervaren en uw goede tierenheid mogen smaken. Genees u de krank heen, betoon u die liefderijk te willen verzachten en te willen wegnemen, opdat ook daardoor uw heil nog gezien werd en uw heerlijke naam de eer ontvangen mocht. O, wij bevelen ze alle aan u, Heere. Gedenk u ook die gezinnen die gij in inzonderheid wel deed, doordat gij weer een vrouw en moeder teruggaf. Heere, laat het zo zijn dat de middelen die zijn aangewend, totdat het gezicht haar nog weer gegeven zou worden, gezegend werden door u, zodat ze haar taak in haar gezin nog zou mogen verrichten. Ach, u zijt een medelijdend God, u mocht ook daar in het gebed willen horen en uw naam daardoor groot maken. Heere, o, dat kindje dat u weer terugbracht naar huis, het is nog wel niet helemaal beter, maar het is toch weer een stap naar de gezondheid. We zeggen uw naam daarvoor dank. U hebt wel op een ernstige wijze gesproken, Heere, maar u had nog geen lust tot hun dood. Doe het hem bemerken, opdat hij in zijn jonge jaren als een schepper gedacht. En ook zijn broertje dat nog in het ziekenhuis moet blijven, misschien nog wel enkele maanden. Ach, trouwe God, maak het ook in zijn jonge leven wel. Wil gij uw vleugelen over hem uitbreiden, maak hem weer beter, geef hem weer terug aan zijn ouders en wil in hun beide hart, samen met de ouders en de anderen die hun lief zijn, uw naam verheffen. Heer, laat zo over alles wat heerlijk is een beschutting zijn. Breid uw vleugelen uit over uw kerk. Zegen uw dienaren tot aan de einde der aarde. Geef ook uw dienstknecht vanmorgen uw hulp. De verlichting van uw heilige geest, de liefde van Christus, om zo te mogen spreken dat het woord met ernst en met kracht mocht overkomen. En dat het in de harten van degene die het hoorde zou nederzinken. Zowel van ons als die thuis mogen meeluisteren. Als alle die uw woord horen. Laat uw koninkrijk komen, heren. En laat ons samen mogen verheugen in uw heil. Vergeef ons onze zonde. Was onze ziel rein. In het dierbaar bloed van onze gezegende. En dierbare borg. Die aan het kruis houden dood stierf. En zijn bloed gegeven heeft. Opdat zondare eeuwige vreugde voor uw aangezicht zouden hebben en lieflijkheden uit uw rechterhand. Amen. Laat ons zingen uit de derde psalm, het tweede en het vierde vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vestig ik het oog, gij hebt mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn Heer en hoorde mijn gebeden. Het vierde vers, sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Mijn haat is onderdrukt en mij het gevaar ontrukt. Gij sloegen op de kaken, verbrekend onverwacht, hun tanden door uw macht. Ik heb de overhand verkregen. Gij, Heer, alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Het tweede en het vierde vers van de derde psalm. En terwijl we deze versen zingen, krijgt u gelegenheid om uw liefdegave de Heer af te zonderen voor diaconie en kerk. Terwijl ik u vanmorgen willen prediken, staat in Lucas 7, het 13e en 14e vers. Lucas 7, vers 13 en 14. En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. en zeide tot haar, ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide, jongeling, ik zeg u, staat op. Het gaat dus in deze tekst over de opwekking van de jongeling te Nain. In de eerste plaats staan wij dan stil bij de ontmoeting van twee koningen in de poort te Nain. In de tweede plaats bij de overwinning van het leven over de dood. En in de derde plaats willen we letten op het getuigenis dat in deze geschiedenis tot ons komt. Dus het gaat over de opwekking van de jongeling te Nain. En dan zien we in de poort van Nain hoe twee koningen elkaar ontmoeten. We zien vervolgens dat het leven de dood overwint. En tenslotte willen we ook letten op het getuigenis van God dat door deze geschiedenis tot ons komt. Dit wonder geschieden in de poort van Nain. En wanneer u niet vreemd bent van het lezen in het woord van God, dan weet u dat de zaken, de rechtszaken en de twistzaken en de zaken van oorlog en vrede in de poort van de stad beslist werden altijd. Dat was niet alleen in Israël, maar ook bij andere volken. Bij Israël lezen we telkens weer, als iemand oneenigheid had met zijn naast en het geschil liep hoog, dan riep men de hulp van de rechter in. En die rechters waren met de oudste, behoorde ook zelf tot de oudste van de stad, gezeten in de poort der stad. Daar kon iedereen terecht, zoals wij dan naar een bepaalde plaats gaan, het zij een stadhuis of een politiebureau of het gebouw waar de rechtbank is. Al deze dingen waren samengevat onder Israël en werden door de oudsten der stad, de oudsten des volks verricht in de poort. Denk bijvoorbeeld maar aan de geschiedenis van Rut, wanneer daar openlijk uitgesproken moest worden wie haar lossen zou, dan geschiedde dat voor de oudsten die in de poort gezeten waren. Daar staat ook in een van de psalmen dat die man wel gelukzalig is die veel zonen heeft, en die zullen in de poort met de vijand spreken. Daar werd dus over onderhandeld, over de vraagstukken van oorlog en vrede. Het is niet toevallig dus dat deze ontmoeting tussen twee koningen plaats had in de poort. Dat is op de gerichtsplaats. De plaats waarover wel en wee, over recht en onrecht, over dood en leven beslist werd. Daar stonden de stoelen des gerichts, de stoelen voor het huis van David. Daar konden de armen en de ellendigen en die een twistzaak hadden terecht, opdat daar naar de mond des Heren recht gesproken zou worden. Nu, zo is het dat ook de koning des levens, Jezus Christus, met vele van zijn discipelen en een grote schuiden des anderen daags, staat er. En dat is de dag nadat hij in Capernaum, de zoon van die dienstknecht die zeer waard was en die zo erg ziek was, genezen had op voorspraak van de oudste des volks. O, we zien het dat waar hij zijn voetstap zet, daar doet hij het al ten zeven dijen en daar druipt het al van weg. De ene dag dan maakt hij het volk gelukkig door zo'n doodzieke dienstknecht aan zijn Heer weder te geven. En de andere dag dan wekt hij een dode zoon op en geeft hem weder aan zijn moeder. Wat is zijn macht groot, zijn trouw vergaat nimmer. Hieruit blijkt toch duidelijk dat hij in de wereld gekomen is om te zoeken en om zalig te maken datgene dat verloren is. Daar is geen dag tussen. Elke dag wanneer hij zich onder het volk begeeft, dan zijn daar ook zijn wonderen. En die wonderen die Christus gedaan heeft, die staan niet alleen maar in het teken van die tijd en van zijn verschijning onder dat volk. die wonderen die Christus gedaan heeft, zijn voor de voet op ook gelijkenissen. Gelijkenissen van hetgeen wat hij doen zal en gedaan heeft en tot stand gebracht heeft. Die wonderen van Christus, die zijn voorbeelden, profetieën. Profetieën van wat komen gaat, wat door hem teweeg gebracht is. Wat hij op de aarde gedaan heeft, dat is een klein beginsel van het grote werk dat hij aangevangen heeft en dat hij volbracht heeft. Hij zegt immers dat hij op de wereld gekomen is om de werken des duivels te verbreken. Nu, onder die werken des duivels was ziekten, ellende, allerlei tegenheden, rampspoeden, armoe, gebrek. Dat zijn allemaal werken des duivels. Niet zo, zoals de Pinkstergemeente, de Pinkstergroepen dat over het algemeen uitleggen, dat er twee machten zijn, de macht van God en de macht van de duivel, en dat als we ziek worden en arm worden, of ellende overkomt, dat dat dan de werking van de demonen zou zijn, dat God niet wil. Wij weten uit het woord van God, dat uit de mond des Heren zowel het goede als het kwade gaat. Niet dat God zelf de auteur is van het kwade, maar dat God in zijn wijze raad en in zijn goddelijk bestel ook het kwade gebruikt. Dat er geen kwaad in de stad is, of het is van de Heren. Die de duivel als een cipier, als een knecht, als een slaaf, als een beul gebruikt. Om de mensheid die van hem losbreekt, die tegen zijn wetten zondigt, te straffen. En als zodanig is alle kwaad uit God, van God, door God. Niet omdat het kwaad uit het wezen Gods voortspruit. Nog dat God een welgevallen zou hebben in het kwaad. Nog dat God het kwaad als zodanig zou maken. Maar God gebruikt dat kwaad. De Satan die heeft geen gelegenheid om op Job af te stormen, als hij niet eerst toestemming gevraagd heeft aan God. En dan moet hij als een nietige zwarte hond, als een duivel, moet hij aan de voeten van God vragen om toestemming. Of hij alsjeblieft Job beschadigen mag. En dan laat de Heer het hem toe en dan zegt hij, maar denk erom tot zover en niet verder. Zie je, daar heb je de macht van God. Wij leven maar niet en wij dobberen maar niet voort op het ongewisse, op de machten van allerlei demonen, van duivelse geesten, zonder dat daar iets tegenin gedaan kan worden. God beschikt over die machten van de boze. Dat moeten we goed indenken. Opdat we vaststaan. We hoeven de duivel niet te bidden of dat je alsjeblieft van ons weg wil gaan. Zeggen, lieve duivel, vertrek toch van ons. Maar we moeten Jezus Christus smeken als de machthebber over de hemel, de zee en de aarde, over de duivel en de afgrond. Opdat hij de werken der duivels verbreken. Want hij is die koning der ere, wiens recht en wiens gewilligheid en wiens macht het is om de werken des duivels te verbreken. En alleen in zijn kracht zullen we ook die duivelse machten ontvlieden. En zullen we ook dat boze, wat de Satan altijd onder ons werpt, kunnen onderkennen. En kunnen wederstaan in de kracht van de Heere Jezus Christus. Hij heeft dus de vorige dag het wonder gedaan daar in Capernaum. En nu trekt hij met zijn discipelen naar Nain. Nain, een plaatsje, het schijnt er nog te zijn, een heel klein vergeten plaatsje is het nu. In die dagen schijnt het een belangrijke stad geweest te zijn. Nain, dicht bij de berg Tabor aan de beek Kizon. Daar trekt hij dus heen met vele van zijn discipelen, staat er, en met een grote schare. De schare, ach, het zal allemaal geen koren geweest zijn, het zal allemaal geen goud geweest zijn wat er blonk. Want we lezen ook telkens weer dat ze wel geïmponeerd zijn door de vele wonderen die hij deed, maar dat ze desondanks toch volharden in hun ongeloof. Zo is er nu ook een grote schare hem gevolgd, belust op nog meer wonderen. En wanneer ze daar bij de poort van Nain komen, dan vindt daar een incident plaats. Daar komt uit tegenovergestelde richting een stoet. Ook een grote stoet. Een stoet, een bruiloft, een begrafenisstoet. Een begrafenisstoet met heel veel mensen. Want wat is er gebeurd daar in Nain? Daar is een vrouw die tevoren haar man verloren heeft en nog één zoon over had. En die zoon, die groeide op, het was reeds een jongeling. Zij had haar hoop en haar steun op hem gevestigd. En zij vertrouwde dat bij het gemis van haar man en sterkte en raadsman en steun, nu hij haar rechterhand zou worden. Het was haar enig geboren zoon. En het vreselijke is in dat gezin gebeurd. Die zoon, nog jongeling zijnde, is gestorven. Het is nacht geworden. En het leven van die weduwe stikdonkere nacht. Die dood, die vale ruiter. Die wrede dood, die satanische dood. Die onbegrijpelijke dood, die harde dood. Die meedogenloze dood. Die heeft in het voorbijgaan van oude grijsaards deze jongeling aangegrepen. En zijn levensadem afgesnoerd. En hij ligt gestorven op de baar. O, de dood scheurt het gezin uiteen. Scheurt ook het hart van de weduwe in stukken. Wij onderschatten vaak de geweldige, vernietigende kracht van de dood. Wij mensen leven vaak zo luchtig, totdat de slag ons treft. Altijd onverwacht. Altijd te vroeg. Altijd wanneer we zeggen nee. Daar hadden we niet op gerekend. Dan komt de dood. En die komt over ons allen. Daarom is deze geschiedenis ook voor ons zo aangrijpend. Wij zitten nu hier met honderden mensen en kinderen bij elkaar. Maar over 100 jaar, dan leeft niemand meer van ons. Dan zijn we allemaal alreeds gestorven. Wat is nu 100 jaar in die oceaan der eeuwen? 100 jaar. En u weet het, velen van ons zijn dan al veel eerder weg. Misschien geen 100 dagen meer. Geen 100 maanden meer. Maar over 100 jaar, dat weten we zeker, dan leeft niemand meer van ons. Dan is die vale ruiter bank voor bank en gezin voor gezin en hoofd voor hoofd binnengetreden. En dan heeft hij in ons alle leven hetzelfde verricht. Wat hij nu gedaan heeft in het hart van deze jongeling. Dan heeft hij ook onze levensadem afgesnoerd. En dan is onze ziel van ons lichaam gescheiden. O, dat is een werkelijkheid waar we meer erg in mochten hebben. Dat is realiteit. Wat ons verder in dit leven gebeurt, we weten het niet. Maar dit weten we allemaal zeker. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Die wrede dood heeft daar toegeslagen. En meestal op dezelfde dag dat zo iemand stierf, werd hij ook begraven. Het is tegen de avond. Zijn lichaam is in nieuw linnen gewikkeld. Een zweedoek is om zijn hoofd gebonden, zodat het gelaat nog net zichtbaar wordt. En zo is hij op de baar gelegd. Een planken geval met kleine opstanden, zoals nog in Oosterse dorpen gebruikt wordt, die door 4 mensen gedragen wordt. Voor de baar gaan de klaagvrouwen met hun flessen waar ze hun tranen in vergaderen. Achter de vrouwen de fluitspelers die treurmuziek ten gehoor brengen. En daar achter de baar met de dode jongeling. En vlak achter de baar de weduwe die wankelend haar weg gaat naar de laatste rustplaats in de schoot der aarde die ze haar zoon bereid heeft. Diep gesluierd naar Oosterse gewoonte met een gebroken hart. Volgt ze alles wat ze nog op de aarde had om het toe te betrouwen aan de vertering. Wat een vreselijk tafereel. Het is geen wonder dat er een ontzaglijke stoet van mensen uit Nain de baar volgde. Elk sterfgeval is een diepe tragedie. Maar in zonderheid wanneer het gaat over een enige zoon die nog jongeling was. Van een weduwe die toch al geen raad meer wist. Zo komen ze dus bij de poort. Juist op hetzelfde moment dat Gods vaderhand zijn eigen zoon van de andere zijde naar die poort leidde. Naar de mens gesproken toevallig. Maar die gelooft, die weet dat er geen toeval is. Die weet dat de haren van ons hoofd bij God geteld zijn. Die weet dat elke stap op de wereld
door de mens gedaan, zelfs elke gedachte die in ons hart opkomt, in Gods boek, het raadsboek Gods, beschreven staat. Hier mogen we ook wel even bij stilstaan. O, dit is vreselijk voor de mens die in zijn eigen wegen voortwandelt, maar dit is ook rijk vertroostend voor degenen die geen helper hebben en die nochtans zoeken naar vastheid en naar steun en naar gerechtigheid, die in onbegrijpelijke wegen wandelen, die zo vaak zeggen, Heere, waarom toch? O, had ik dat maar gedaan en had ik dat maar nagelaten en was ik daar maar bij geweest of was ik daar maar weggebleven? Had ik maar zus en had ik maar zo, wat kan het hart ook van een mens daarmee vervuld zijn, vooral wanneer door ons toe- of afdoen, door onnadenkendheid of zorgeloosheid, de dood van iemand mede aan onze schuld te wijten is. Wat kan dan ons hart ons altijd weer opnieuw vervolgen? En wat kan het ons leven met diepe wonden doorsnijden? Maar geliefden, zie nu eens naar de andere kant. Zo heeft God het in zijn raad bepaald. Hier ontmoet Jezus, de vorst des levens, de vorst van de dood. De dood, de majesteit van de dood, die machtige dood, die vreselijke dood, die zwarte dood, die afschuwwekkende dood. Waarlijk, twee vorsten staan tegenover elkaar. Wie redt zijn ziel? Van het graf, ja wie? Daar kan geen antwoord op gegeven worden. Daar is geen medicijn tegen gewassen. Al de wijsheid van de mens. Ze mogen onvoorstelbaar groot zijn. Onvoorstelbaar. Onze tijd geeft er ook heden staaltjes van om van te eisen. Maar dat ene, die dood, die is nog steeds niet te overwinnen. Die zal nooit overwonnen worden. Door menselijke wetenschap of kracht inspanning. Wie redt zijn ziel van het graf? Is er dan geen medicijn tegen de dood? Moet dat graf dan alles in zich verzwelgen tot in eeuwigheid toe? Zullen de doden dan nimmer leven? Hier is de koning des levens, die van zichzelf getuigd heeft tegen Martha. Ik ben de opstanding en ik ben het leven en hij ontmoet de dood. Wat Jezus hier doet, dat is toetreden op het hol van de leeuw. Dat is toetreden op de dood. Wanneer hij de baar ziet, en wanneer hij de weduwe ziet, snikkend achter de baar, dan treedt hij op haar toe. De mensen houden de adem in. Zij weten dat het een machtig profeet is. Machtig in woorden en in werken. Maar zou hij iets aan de dood kunnen doen? Zou hij een middel hebben tegen de dood? Zou hij dan toch een ziel van het graf kunnen redden? Ademloos kijken ze toe, wanneer hij op de baar toeloopt. Eerst gaat hij naar de weduwe. Daar staat, en de Heere, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. Hij trok zich het lot van deze weduwe aan. Naar zijn menselijke natuur kende hij haar zeer waarschijnlijk niet. Heeft hij haar nooit eerder ontmoet. Toch wist hij wie ze was. Toch peilde hij de diepte van haar smart. Hij kende het hart van de vrouw die haar man kwijt was. En hij kende het hart van de moeder dat haar één geborene mis moest. Zij weende over hem. Gelijk men weent, staat er in de profetie, als over een eengeborene. En hij wordt met innerlijke ontferming over haar bewogen. Het was niet slechts de rimpeling van het water zo van boven, zoals wij vaak een stoet voorbij zien trekken, en naar gelang dat de dode ons nabestaan heeft, ook wel iets gevoelen van de smart en van het leed en van de droefenis, maar zijn hele ziel, zijn ganse leven, tot in het diepst van zijn hart toe, raakt beroerd, want hij ziet achter de tranen van deze weduwe en achter het bleke gelaat van deze jongeling, ziet hij de zon, die macht van de zon, ja erger, ziet hij de toorn Gods over de zon. Hier gaat hij in, hier gaat hij naar het kruis, hier gaat hij naar de hel, hier gaat hij zijn werk doen waartoe hij op de aarde gekomen was. namelijk de toren Gods uitblust. Hij gaat naar de weduwe met zulk een ontfermend hart. En hij zegt tot haar, ween niet. O, het spot met de feitelijke situatie. Het spot met de omstandigheden waarin ze verkeert. Zelfs zulk een woord uit de mond van Jezus moet nog een ijdel woord schijnen. Wanneer je alles wat je hebt van de schoon en vertering moet toebetrouwen. En toch, geliefden, ja, als het een mensenwoord was. Als het niet meer was dan een vriendelijk woord. Een woord van medeleven. Hoe hartelijk ook. Als het niet meer was dan een woord van gunning. Van liefde dat spreekt uit de toon van medelijden. Dan zou het reeds groot zijn. Hier op aarde, wij kunnen zelfs niet buiten dat woord. Dat vriendelijke woord, dat opbeurende woord. Dat woord van medeleven. Maar dan zou het, als het niet meer was, terecht een spotwoord zijn. Maar omdat het uit de lippen van de vorst des levens komt. Daarom is het een woord van hoge waarde. Weduwe, droog uw tranen, al ligt uw jongen nog dood op de baar. Want als Jezus spreekt, spreekt hij als machthebber. Als deze koning zich opmaakt tot de strijd, dan zullen zijn vijanden, hoezeer geducht, alle moeten vluchten voor zijn aangezicht. Hij is die meerdere David. Hij heeft nog nooit een nederlaag geleed. Gelukkig is dan de mens die zich verlaat op het woord van God. Al zou je jongen dood op de baar liggen. Al zou je zeggen, in zulke situatie kan niemand me meer troosten. Indien geen zulke omstandigheden u vastklemmen aan het woord van God. Dan moogt ge leven, eer uw zoon leeft. Dan moogt ge zittende, midden in de as, midden in de ellende zeggen. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. God kan niet liegen. Weduwe, ween niet. Dat is het eerste wat hij doet. En het tweede, dat is naar die baar gaan. En die baar aanraken. Intussen stonden de dragers stil. Begrafenis is wel het. Is wel het ergste wat je op de wereld denken kan. Elke ongevoeligheid, elke verstoring treft het hart van degene die hun geliefde doden naar de schoot der aarde brengen als een dolksteek. Oneerbiedige mensen, we mogen daar ook wel eens op letten, die met fietsen en bromfietsen en auto's voorbij razen, zonder dat ze ook hun hoed of hun pet maar even aflichten. Zonder dat ze ook maar even de tijd hebben om te stoppen. Soms met de rug naar de lijkauto of naar de kist waar de overledene in ligt. Gekeerd, schandalig, onopgevoed, onfatsoenlijk. Ik kan er geen woorden voor vinden. In plaats dat we daarin degenen die hun geliefde naar de schoot der aarde brengen. Een blijk van ons medeleven betonen. Door eerbiedig ons te onderwerpen aan de majesteit van de dood. Vaak zo'n gejaagd en oneerbiedigheid dat het zulke een familie soms diep krenkt. Ik zeg dit even zo terzijde. Maar als Jezus naar die begrafenis toe gaat, dan doet hij dat niet om het hart van die weduwe met nog meer droefheid te vervullen. Maar dan treedt hij op die baar toe als de overwinnaar in de strijd. En als de dragers de baar neerzetten, dan raakt hij de baar aan. Waarom doet Jezus dit? Wel, u weet dat onder het Oude Testament, wanneer iemand een dode aanraakte, of het voorwerp waarop die dode gelegen was, of waarin hij gewikkeld was, dan was hij naar de wet onrein. Dan mocht hij die dag voor Gods aangezicht niet komen, dan moest hij aan de avond zijn klederen was, dan was hij naar de wet onrein. En nu is Jezus Christus gekomen, de dood weg te nemen, de gevolgen van de zonde weg te nemen, de toorn Gods weg te nemen. Hoe? Door die dood op zich te nemen. Door die dood te omklemmen en de dood te doden. Als Jezus hier de baar aanraakt, dan neemt hij hier de besmetting op zich. Dan gebeurt er wat er in Jesaja staat. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen, doordat hij onrein werd, is de dode opgestaan. Zo heeft hij het gedaan met die melaatse, die zijn hand naar Jezus uitstrekte. En die uitriep, indien gij wilt, u kunt me reinigen. Toen heeft Jezus die vuile hand, die melaatse hand, want melaatheid was onder Israël meer nog dan een ziekte. Het was een beeld van de zonde, van de onheiligheid. Toen heeft hij die hand aangeraakt. En toen heeft hij de straf, de melaatheid, de dood op zich genomen. Als hij de baar aanraakt, dan wordt hij één met deze doden. Dan gaat hij hier als het ware, want het is profetie van Golgotha. Dan gaat hij hier als het ware in de dood van die doden in. Dan raakt hij die baar aan als borg voor de zijne. Als zaligmaker voor degene die verloren is. Hier neemt hij de ongerechtigheid waarom deze jongeling gestorven was. En waarom wij allen moeten sterven op zich. En hij wordt onrein. Straks wordt hij niet alleen van het volk uitgestoten. Maar wordt hij ook als een onreine van zijn vader weggestoten. Weigert de vader hem een toegang tot het heiligdom. En moet hij buiten staan. In de diepste duisternis buiten staan. Opdat deze jongeling zou kunnen leven. Opdat deze jongeling zou kunnen worden wedergegeven aan zijn moeder. Verstaat u de profetie? Put u reeds de troost uit het offer van Christus? Komt ge reeds met uw dode zoon? Of met uw dode ziel? Of welke kommer uw hart openzetten mag? Alzo tot het woord. En gelooft u dat dat woord het onmogelijke waarmaakt? Bent u zo vanmorgen naar Gods huis gekomen? Heb u gezegd, Heere, ik ben onbekeerd. Heere, ik weet met mijn nood geen raad meer. Maar gij zijt toch macht. Een enkel woord van uw lippen, Heer. Een teken van uw almacht en de vijand. Hoezeer geducht hij moet vluchten met al zijn eer. En ten derde, hij spreekt tot deze jongeling. Hij zegt, jongeling, ik zeg u, sta op. Alleen dat woord. Hij maakt dus die doden niet eerst levend, om daarna tot hen te spreken. Maar zijn woord maakt de doden levend. Ook daar willen we in zonderheid dan op letten. Oh, dat zijn mensen die zeggen, ja, maar dat evangelie, dat moet gepredikt worden aan Gods kinderen. Dat moet gepredikt worden aan degene die verbroken van hart en die verslagen van geest zijn. Dat evangelie, dat moet alleen voorgesteld worden aan degene die vatbaar zijn voor dat evangelie. Die hun zonde op een zodanige wijze hebben leren kennen, dat ze het nodig hebben dat God ze verlossen zal. Dan moet eerst wat anders met de mens gebeuren. Je zal eerst, en dan volgen heel wat van die recepten die ik in de Bijbel niet thuis vind. Die wel door allerlei kwakzalvers gebruikt worden om de mensen van hun ellende, van hun zonde, van hun ongerechtigheid, van de dood te verlossen, maar die alle schipbreuk leidt. Want geliefden, daar is geen kracht die ons op kan wekken uit de dood, dan de kracht die het woord van Jezus vergezeld gaat. En die door het woord van Jezus niet uit de dood opstaat, die zal in der eeuwigheid niet opstaan. Daar is geen macht buiten hem, daar is geen macht buiten het evangelie om de doden op te wekken. Nooit, nooit zal een mens buiten het evangeliewoord tot leven gebracht worden. Al donderde iemand al de vlammen van de hel en de donderslagen uit de diepte over de mensheid uit. En hij sprak het evangelie niet. Ze waren alle gedoemd om te komen. Want de wet, zegt Paulus, de wet los van het evangelie, de wet buiten het verbond, werkt de dood, kan in der eeuwigheid het leven niet geven. Al kromde ge u als een biezen. En al liet ge u pijnigen met alle makkelwerktuigen die er in de wereld zijn. En al zag ge uw zonde als een Kaïn, zodat ge uitriep, ze zijn te groot. Te groot, dan dat God ze zou kunnen vergeven. Al weende het ge zo lang, dat ge geen tranen in uw lichaam meer had. En ge luisterde niet naar het woord van Jezus. Ge blijft dood in de zonde en in de misdaad. Want het geloof, door God gewerkt, wordt gewerkt door de prediking van het reine evangelie. Van het heilige evangelie. Dat machtwoord van God. Dat roept de dood tot het leven. De Heere zegt tegen die dode jongeling. Jongeling, ik zeg u, sta op. En op datzelfde moment dat het woord uit Jezus' lippen gaat, rijst de jongeling omhoog. Zijn blauwe lippen worden weer rood en de vale doodskleur wijkt van zijn wassen aangezicht. En hij rijst overeind. Natuurlijk zijn er vlug bij geweest die hem de zweedoek van het hoofd hebben afgewonden en die het linnen van zijn lichaam hebben weggenomen. Daar zit hij en hij spreekt. Wat hij gesproken heeft, we weten het niet. Het is ook niet belangrijk. Het is toch niet belangrijk wat iemand spreekt die tot het leven komt. Ach, al spreekt hij, vergun me de uitdrukking, zeg het erg cru en overdreven, al spreekt hij wat dan. Dat is nog niet erg. Gods kinderen, wanneer ze tot het leven komen, ze spreken soms dingen die ze zelf niet verstaan. Ze spreken zaken die ze niet beoefend hebben. Maar laat ze dan maar spreken. Laat ze dan spreken van God en van zijn dienst. Laat ze spreken. O moeder, leef ik weer. Laat ze spreken. Dat is in ieder geval een teken dat ze leven. Laat ze spreken over deze dingen. Laat het zo ook zijn onder u. Spreek, kinderen Gods. Spreek tot de vrome. Spreek van de indrukken der waarheid die in uw ziel omgaan. Spreek daarvan. Al spreekt ge niet precies langs het lijntje. En al spreekt ge niet precies zoals ge misschien later spreken zal over deze dingen. Maar als ge dan maar spreekt van ontferming en van verlossing. Van genade. Waarmee God u begenadigd heeft. Waarmee hij u verlost heeft uit de dood. En staat er. Jezus gaf hem weder aan zijn moeder. Heeft dat ook nog iets te betekenen? Ja, geliefden. Dat heeft ook nog iets te betekenen. Weet u wat? Wel, de dood die scheidt. De dood die maakt alles stuk. De dood die snijdt, die breekt, die scheurt de liefste band door. En achter die dood is de zonde. En achter die zonde staat de heilige wet van God. Maar waar Jezus komt, daar brengt hij bijeen. Daar bouwt hij het huis, daar bouwt hij de gemeente. Daar bouwt hij de kerk. O, wat we nodig hebben tot de reformatie van de kerk. Dat is het woord dat ingaat in onze harten. En nu krijgt die moeder haar zoon terug. En die jongen die krijgt zijn moeder terug. Begrijpt u? Het zijn maar niet hier een gelovige en daar een gelovige en daar ook nog een gelovige die dan samen de kerk vormen. Maar het zijn mensen die tot God gebracht worden, maar die ook tot elkaar gebracht worden. Ik geloof in de gemeenschap der heiligen. Wat brengen we ervan terecht? Wat brengen we van terecht? Die gemeenschap der heiligen. Waar is dat zoeken van elkaar in duisternis, in moeite en in verdriet. Maar ook dat zoeken van elkaar wanneer de Heer ons hart verheugd heeft. Het is het eigen werk van de Heer Jezus om samen te binden. De zonde verwijden. De duivel die maakt scheiding. De schapen die hij niet doden kan, die drijft hij nog uit elkaar. En die verstrooit hij nog op de toppen van de berg. Maar waar Jezus komt, daar leidt hij zijn kudde als één kudde. In grazige weiden en aan zeer stille wateren. Vat u dat onderwijs, geliefd. Hier is de overwinning van de vorst des levens over de macht van de dood. Hier heeft een weduwe haar kind teruggekregen. Hier heeft een zoon zijn moeder teruggekregen. Hier heeft de kerk een man, een jongeling, die dood was, weer in haar schoolvogel ontvangen. Hier is een blijdschap die de wereld niet kent, waarvan we zingen mogen. Eer we onze derde gedachten, namelijk het getuigenis dat van deze geschiedenis voor ons uitgaat, willen toelichten. Samen zullen zingen uit Psalm 118, het achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand. Doe door haar daan de wereld beven, houd door haar kracht Gods volk in stand. Ik zal door vijands zwaard niet sterven, maar leven, en des Heeren daan. Waardoor wij zoveel heil verwerven elk. Tot zijn eer doen gadeslaan. Het is het achtste vers van Psalm 118.
Thank you. lieden. U hebt wel bemerkt dat deze geschiedenis een getuigenis van God is. En niet alleen tot diegenen die evenals deze weduwe geen man meer hebben. En die misschien ook gelijk als zij haar enige zoon aan de schoot der aarde moest toebetrouwen. Alzo ook in zulke omstandigheden uw enige moest missen. Dan zou inderdaad deze geschiedenis gelukkig, maar voor een zeer beperkt aantal van de kerkgangers vanmorgen iets te getuigen hebben. Maar daar is een dood die nog veel erger is dan de scheiding van ziel en lichaam. De kinderen weten het, op de catechisatie hebben we er herhaaldelijk over gesproken. Men spreekt ook van een geestelijke dood en van een eeuwige dood. De natuurlijke dood, dat is de scheiding van ziel en lichaam. Dat erg, dat angstwekkend, indrukwekkend, weerzinwekkend. Maar daar is nog een ergere dood. Dat is de geestelijke dood die uitmondt, indien we niet opgewekt worden, in de eeuwige dood. Dat is nog veel erger. Want het kan zijn dat een van onze geliefden uit dit leven moet scheiden. Maar als we dan mogen geloven dat hij tussen wieg en graf is opgestaan in een nieuw leven, dan is het toch niet het ergste. Dan treuren we wel over onszelf en over het gemis. Maar dan hoeven we niet te treuren over degene die in Christus ontslapen is. Dan kan bij ogenblik het hart ook met zulke heimwee en zulke verlangen vervuld worden. Om dan ook altijd daar te mogen zijn. Waar nu vader of moeder, broer of zus of kind, man of vrouw is heen gegaan. Dat is een smart, ik zou het zo willen zeggen, die niet bodemloos is. Dat is een afgrond waar toch, hoe diep hij ook mogen zijn, de grond, de diepte nog van te zien is. Maar daar is een dood, zeg ik, die is nog erger. En die dood zijn wij alle onderworpen, als we geboren worden, in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Dat is de geestelijke dood en de catechisanten weten het wel en u weet het alle wel. Dat is de scheiding van Gods gunst en van Gods zalige gemeenschap. Dat is die geestelijke dood. De scheiding van Gods gunst en zalige gemeenschap. En ach, nu is onze toestand, onze staat, moet ik zeggen, is zo erg, die staat des doods, dat we daar zonder genade niet eens gevoel over hebben. Dat is nu het ergste waar een mens in leeft, die nog onbekeerd is. Dat hij het gemis van Gods vriendelijk aangezicht niet ervaart als een gemis. En dat hij het gemis aan Gods gerechtigheid niet doorvoelt als de dood. O jongens en meisjes, let daar eens op. Luister nog even. Dat is het ergste, dat je zo vrolijk en blij kan zijn in deze wereld. Terwijl je nog onbekeerd bent, van Gods gunst en zalige gemeenschap gescheiden. Ja, zeg je, maar ik heb nog veel goed in deze wereld, dat is waar. Maar dat kan je niet behouden. Dat moet je ook achterlaten. Ja, zeg je, maar ik heb misschien nog een lang leven voor de boeg. Want ik ben nog maar 16 jaar, of 14 jaar, of 10 jaar, of 6 jaar, of 20 jaar. Ach, het kan zijn, en ik hoop het van harte. Maar ge zijt toch niet beter dan deze jongeling, die als jongeling reeds sterven moest. En weet dan dit, indien ge onvoorbereid sterft, komt de dood altijd, altijd te vroeg, onverwachts, dan wanneer je er niet op rekent. Hoor toch nu de stem van de Heere. Laat het toch niet aan je voorbij gaan. Ik verkondig het u dat er een dood is erger dan deze dood. Die scheiding van God. Gevoelt ge het nooit? Hebt ge nooit mee te doen? Brengt het u nooit op uw knie? Want al bezat iemand al het goed van deze wereld, en hij zou schade lijden aan zijn ziel, al had je het mooiste rapport van de hele klas, en al had je de betrekking die je van je jonge jaren af begeerd had, en al heb je de vrouw getrouwd waar je zo verliefd op bent, dat je denkt, als ik die heb, dan ben ik mijn leven lang gelukkig. En al had je lieve kinderen, zoals je je begeerd hebt, samen met je vrouw. En al heb je een inkomen waar je van zegt, ik kan er rijk van leven. En al had je een huis waar iedereen voor bleef staan, om te zeggen, wat een gebouw, wat een gebouw. Maar als je dan toch nog gescheiden bent van Gods gunst en zalige gemeenschap, dan zijt ge toch nog ongelukkiger dan het dier dat voor uw huisdeur loopt. Want dat sterft en vergaat. Maar u moet sterven. En als u zo sterft, zinkt u dieper weg dan het graf. Denk daaraan. Want wij weten de dag van onze dood niet. Maar de Heere heeft gezegd, waak dan. Dat geldt voor ons allen, jong en oud. En als we onder de indrukken van die dood leven, die geestelijke dood die uitmondt in de eeuwige dood, en daar wil ik verder niets van zeggen op dit moment, die afschuwwekkende, vreselijke, eeuwige dood, dat eeuwig straflijden in de hel. Maar als dit u nu verschrikt, als ge hierover nu vreest, daar staat ook hier van de scharen, toen ze gezien hebben wat Jezus deed, dat vrezen hen beving, en zij verheerlijkte God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft zijn volk bezocht. Dat hadden ze toch door. In hoeverre het hun hart bekeerd heeft tot God is de Heer alleen bekend. Maar dit hadden ze door, dat er dingen gebeurden door hem die nog nooit eerder gebeurd waren. Dat een groot profeet, en wij mogen weten, niet alleen dat een groot profeet onder ons is opgestaan, maar wij mogen weten dat de profeet onder ons is opgestaan. De Zoon van God, de Koning des Levens, die gezegd heeft, ik ben de opstanding en ik ben het leven. Kom, gevoelt ge nooit iets van uw leed? Gevoelt ge nooit iets van de afstand tussen God en uw ziel? Gevoelt ge nooit iets van de scheiding die er is tussen de Heere en tussen uw hart? Ja, zegt ge, maar zo min een dode toch iets aan zijn dood zijn veranderen kan. Zo min kan toch een onbekeerd mens iets aan zijn onbekeerd zijn veranderen. Geliefden, dat stem ik volmondig toe. Indien het levend maken moest komen, door uw krachtsinspanning was het voor eeuwig verloren. Maar u wordt verkondigd dat de profeet zijn volk bezocht heeft. Die wordt ook u bezocht. Die heeft ook u bezocht. En die bezoekt u heden. Nu staat Jezus in het midden van ons. Jezus met zijn hand uitgestrekt naar de baar waar uw dode ziel op ligt. Nu, in dit ogenblik. En daarom vraagt God van u dit geloof dat hij ook u van de dood levend maken kunt. En wilt, niet alsof gij dit zelf kon. Niet alsof van uw kant het antwoord komen moest uit uzelf. Voortgebracht. Maar dit is het machtwoord van God. Dat woord des evangelies dat ik u prediken mag. Dat op dit woord ook doden kunnen gaan leven en zullen gaan leven. Want alle die in de kerk tot leven gekomen zijn, die zijn zo tot leven gekomen. Tot het leven gekomen. Toen ze hoorden dat Gods dienstknecht zei, en ik zeide tot u, zijnde in uw bloeden, leef. Toen hebben ze het gehoord. En op datzelfde ogenblik drong dat woord in hun ziel in. God baarde zijn geest aan het woord. En zij werden leefd. O nee, als ik door aanraden, door overredingskracht u tot het leven moest brengen, het zou in eeuwigheid onmogelijk zijn. Maar omdat God zelf ook de macht hebbende, dit woord spreekt, ja het staat in Johannes 5, doden zullen horen, de stem van de Zoon van God, en wie hem gehoord hebben, die zullen leven. Toen Spurgeon eens over deze tekst, over deze geschiedenis spreekte, toen was hij bij deze woorden, jongeling, ik zeg u, sta op. En toen zei hij, gemeente, we zullen enkele minuten stil zijn.
en wachten op de inkomst van de Heilige Geest. Dat wil ik niet doen, maar ik wil toch u wel dit in overdenking geven, dat door dit woord, dat God vanmorgen tot u richt, zijn geest tot u spreekt, opdat doden zijn stem zouden, die vanmorgen zouden zeggen, o God, wilt u dan ook in mijn ellende afdalen, en wilt u de baar waarop mijn dood lichaam ligt, aanraken, mijn dode ziel, mijn onvolmaakt, mijn zondig, mijn verdorven bestaan. Ja, lief. Met dit machtwoord van God raakt God ook de baar aan waarop gij ligt. Hoort u het? U begrijpt nu toch wat ik bedoel? Jongens en meisjes, jullie begrijpen het toch ook? Ik bedoel dit. Dat er een veel erger dood is dan die dood welke de jongeling stierf. Daar is een scheiding van God. En in die scheiding leeft gij nu alle. Tenzij dat het woord van God door u gehoord is. En als dat woord van God door u gehoord wordt. En het moet door u gehoord worden. Anders gaat ge voor eeuwig verloren. En als dat woord van God door u gehoord wordt. Dan gaat ge overeind zitten. Dat wil zeggen. Dan geeft ge tekenen van leven. En dan begint ge te spreken. En dan zegt Spurgeon. Ik zeg het nog eventjes. Het eerste woord wat ik sprak. Zegt hij toen Jezus mij levend maakte. Dat was halleluja. Nou dat kan waar zijn. Maar ik denk dat er toch vele kinderen van God. Die wanneer ze levend gemaakt zijn door God gezegd hebben. Gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Ik denk dat er vele kinderen van God, die levend gemaakt zijnde door dit woord in de kerk onder de prediking, naar huis ging, slaande op hun borst, uitroepende, verloren, verloren, uitroepende, wee mij, dat ik zo gezondigd heb, uitroepende, is er nog een weg om de welverdiende straf te ontgaan en weder tot genade te mogen komen, hoe het ook zij. En wat u ook spreekt, dat is niet belangrijk, als het dan maar tekenen zijn van leven, als het maar tekenen zijn dat ge niet langer op die baar naar de eeuwige dood wordt weggedragen, maar dat ge aan uw moeder, aan de gemeente, aan de heiligen, aan Gods kinderen wordt wedergegeven. En dat ge uit de dood, uit de wereld die in het boze ligt, wordt afgescheiden. En dat ge van nu aan u begeeft om de Heer te zoeken. Daar komt de maar op aan. Want God ziet het hart aan. En wat u dan zegt in die tijd nog eens, dat is niet belangrijk. Maar wel dat het leven in uw leven verheerlijkt en geopenbaard wordt. Het leven dat dwars door de dood heen gaat. Kom, geliefden. Heb u nou zo die stem van de Heer wel eens gehoord? Bent u nou wel eens wakker gemaakt door Gods geest, zodat u overeind bent? Zodat u wedergegeven werd aan uw moeder? Ik bedoel dit, zodat ge naar het woord van Jacobus liefde in uw hart kreeg voor het volk van God. Dat ge zei, Heere, dat volk, dat is mijn volk. Voortaan wil ik met uw volk leven. Want daarin zie ik uw beeld. En dat volk wil ik aankleven. Is dat zo? Hieraan weten we dat we van de dood in het leven zijn overgegaan. Overmits we de broeders lief hebben. En dat ge afgescheiden zijt van die dood. Waar de wereld zich dood in ligt. Maar dat ge wedergekeerd zijt tot de levende. En u samen met de levende God verheerlijken mag. Dan is er vrezen in uw hart gekomen. Kinderlijke vrezen voor God. Maar ook verwondering. Dan bent u met de scharen gaan spreken. God is groot en hij doet wonderen. Hij heeft omgezien naar een dode hond. Gelijk ik ben. Hij heeft mij een liefde in mijn hart gegeven tot hem. Die ik nooit eerder kende. Nu kan ik alles missen. Weg wereld, weg schatten. Want gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik wil dat alles verliezen. Ik wil er afstand van doen. Ik heb het alles verloren. Omdat ik zijn stem gehoord heb. De stem die mij tot het leven riep. En o geliefden, als u dan ook door het dierbaar geloof mag doordringen. Hoe het mogelijk was. Dat gij tot het leven geroepen werd. En u mag die uitgestrekte hand van uw Jezus zien. Die hij aan de baar sloeg. Aan uw baar. Waarop gij naar de eeuwige verdoemenis gedragen werd. Dat hij zijn hand nu uitstrekt. En dat de drager stilstond. En dat hij u stuitte op uw weg. Naar het eeuwig verderf. Die hand. Die hand die omdat ze u aanraakte. Aan het kruis doornageld moest worden. Die hand omdat ze gemeenschap had met u. Door God werd afgeslagen. Hij moest buiten staan. Hij moest dragen de straf uw ongerechtigheden. dan kunt ge het niet meer op. Dan breken in uw ziel al de vezelen van uw hoogmoed. En dan buigt ge aan zijn voeten neer, als een deemoedige, verloren, maar ook verloste zondaar. Om hier aan de zijde van dat volk de jubel te gaan aanvangen. Niet een groot profeet, want dat is straks nog omgeslagen in kruis. Hè? Maar om te zeggen, de grote profeet. God zelf heeft naar me omgezien. Mijn God, en daarom zal ik u loven. Omdat gij het ook aan mij gedaan hebt. Amen. Heren. Dan heeft de tweede dood over ons geen macht meer. Die zo gestorven is, die sterft nooit meer. Die zo is opgewekt, die zal het verderf niet zien. Daar heb u van gesproken, eigenlijk. Die in mij gelooft, die zal leven. Al ware hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, die zal niet sterven. In der eeuwigheid. Wel gelukzalig is het volk dat uw stem kent. Zij zullen in het licht van uw aangezicht wandelen. Breid uw rijk nog uit, heren, laat ook vanmorgen van die dode jongelingen, die misschien reeds in staat van ontbinding zijn, waar de zonde zo grote plaats in het leven gekregen hebben, dat ze haast niet meer luisteren naar uw woord. Jongelingen of jonge dochters, mannen of vrouwen, grijzaards misschien al, o God, die op weg zijn naar de eeuwige dood, door u werden stilgezet. Door u werden aangeraakt, door u tot het leven geroepen werden, heren, daar zou toch blijdschap zijn in de hemel. En de zon en de maan zijn er nog, en zo lang zult u verbond voortplanten. Doe het ook aan ons, naar de grootheid van uw ontferming, en over onze kinderen, naar de vastheid van uw beloftenissen, om Jezus wil. Amen. De slotzang van de gemeente is uit Psalm 131, het vierde vers. Dat Israël op den Heer vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw, en stil berust in zijn beleid, van nu tot in alle eeuwigheid. Heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.